Goedemorgen broeders en zusters. Het is een voorrecht dat ik vanmorgen weer bij u mag zijn om samen met u te luisteren naar wat de Heere God deze morgen te zeggen heeft. Want dat is wel heel belangrijk dat we met dat verlangen hier naartoe gekomen zijn om te luisteren wat de Heere naar ons hart wil brengen. Het gaat niet zozeer om wat ik allemaal zeg, maar of het woord van God is en of het woord van God ook dat kan doen in ons leven waartoe hij het ook vanmorgen uit wil zenden. Fijn om hier te zijn. Ik wil graag met u lezen uit de Filippenzenbrief en wel het eerste hoofdstuk. Ik lees vanaf vers 1. En ik lees uit de herziene Statenvertaling. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, aan al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn, met de opzieners en diakenen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God telkens wanneer ik aan u denk. In elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap, vanwege uw gemeenschap aan het evangelie, van de eerste dag af tot nu toe. Ik vertrouw erop dat hij, die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Het is immers voor mij terecht dat ik dit van u allen denk, omdat ik u allen in mijn hart heb als deelgenoten van mijn genade, zowel in mijn gevangenschap als in de verdediging en bevestiging van het evangelie. Want God is mijn getuige, hoe vurig ik naar u allen verlang met de innige gevoelens van Jezus Christus. En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en in alle fijngevoeligheid, opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot op de dag van Christus, vervuld met vruchten van gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en lof van God. En ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij is gebeurd, veel eer tot bevordering van het evangelie heeft gediend. Zodat in het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene ben om Christus wil. En dat het merendeel van de broeders in de Here door mijn gevangenschap vertrouwen heeft gekregen om het woord nog overvloediger onbevreesd te durven spreken. Sommigen prediken weliswaar Christus uit afgunst en ruzie, maar anderen ook uit welwillendheid. De eersten verkondigen Christus wel uit eigen belang, niet zuiver, met de bedoeling aan mijn gevangenschap verdrukking toe te voegen. Maar de laatsten uit liefde, omdat zij weten dat ik tot verdediging van het evangelie aangesteld ben. Maar wat dan nog? Toch wordt Christus op allerlei wijze verkondigd. Of het nu als een voorwendsel is, of in waarheid. En daarover verblijd ik mij, ja zal ik mij ook verblijden, want ik weet dat dit mij tot zaligheid strekken zal door uw gebed en de ondersteuning van de geest van Jezus Christus, overeenkomstig mijn rijkhalsend verlangen en hoop dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden, maar dat in alle vrijmoedigheid zoals altijd Christus ook nu groot gemaakt zal worden in mijn lichaam. Of het nu door het leven is of door de dood, want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Broeders en zusters, vanmorgen bad onze broeder Gijsbert, of dankte hij de Heere, eigenlijk moet ik het zo zeggen, dat de barmhartigheden van God elke morgen nieuw zijn. Dat is nogal wat. Elke dag geeft God dus ons zijn barmhartigheden. Elke morgen. Het staat er zwart op wit. Wij hebben een persoonlijk woord van Paulus gelezen, gericht aan de Filippenzen. En het blijkt dat de persoonlijke mededelingen die hij over zijn leven zo naar die gemeente toe brengt. Het zijn mooie dingen die hij schrijft, maar er wordt ook gesproken over een stuk lijden en verdrukking. Ja, dan worden we inderdaad bepaald bij het feit dat het ook zo kan zijn dat er dagen zijn dat er dus verdrukking is. Dat er lijden is, ook op het weg, op het levenspad van een christen. Zoals ook de Heer Jezus Christus zijn wandel op aarde geleid heeft onder leiding van de Heere God, eens willend met zijn Vader. Maar het grootste deel daarvan kunnen we toch wel van vertellen, kunnen we toch wel zeggen, vaststellen, dat lijden en verdrukking met zich meebracht. Al ging het alleen maar om dat wat de mensen over hem zeiden, hoe ze hem neerzetten, de leugens die verspreid werden, enzovoort, enzovoort. Maar dat gold ook voor de apostel Paulus. En dat gold ook voor de gemeenten waaraan hij brieven schreef. Vandaag de dag, broeders en zusters, wordt ons verteld, dat is misschien al lang zo geweest, maar vandaag de dag komt dat toch wel heel veelvuldig op de voorgrond te staan, dat een christen eigenlijk niets te maken heeft met lijden. Of dat als er lijden is, dan heeft dat sowieso een oorzaak in dat wat je zelf hebt gedaan, als een gevolg daarvan, verkeerde beslissingen, verkeerde dingen, zonden hebt gedaan, of gewoon, wordt er gezegd, je gelooft niet genoeg. Maar er wordt ook gezegd, dat als er een vorm van lijden is, het zij door ziekte, het zij door dingen die men overkomt, door dat wat anderen je aandoen, dan moet je dat bij God brengen en dan wordt dat ook direct wel weggenomen. Althans, zo wordt verteld. Maar ja, ik ben misschien wat simpel. Als ik de Bijbel lees, dan lees ik door de hele schrift heen dat vanwege de zondeval er een enorm lijden, een rivier van lijden als het ware ontsprongen is in de Hof van Eden. En dat die stroom, die rivier, die is alleen maar breder geworden. En wij horen van enorm veel lijden, van enorm veel verdriet, wat zich afspeelt hier op aarde. En dat gaat ook kinderen van God niet voorbij. Dat gaat gelovigen vanaf het eerste begin in de Bijbel beschreven, tot het laatst toe gaat dat gelovigen niet voorbij. Wat we wel zien in de Bijbel is dat lijden en verdrukking een doel blijken te hebben. En soms dan kunnen wij lijden niet plaatsen en zeggen we net als Job, die in een bepaald hoofdstuk in het boek Job beschrijft, als het hem allemaal te veel wordt, dat hij het niet begrijpt wat hem overkomt, dan stelt hij wel vele malen in dat hoofdstuk, ik weet zo niet precies het hoofdstuk te noemen, maar dan stelt hij de vraag waarom? omdat hij het niet begrijpt. En hij krijgt ook lang niet overal een antwoord op. Zeker in het boek Job niet. Eigenlijk lezen we daar helemaal niet van antwoorden die God geeft op het lijden wat hem is overkomen. En dat lijden, broeders en zusters, wat Job is overkomen, is verschrikkelijk groot. Maar het is tegelijkertijd maar een kleine afspiegeling van dat wat het volk Israël is overkomen, als het gaat om lijden. En het is nog een kleinere afspiegeling van dat wat de Heer Jezus Christus hier op aarde is overkomen. En God heeft het aan zich gehouden om geen antwoord te geven. En broeders en zusters, ik ben er zo van overtuigd geraakt door de jaren heen en door het lijden wat we zelf ook meegemaakt hebben en wat we recent nog weer meegemaakt hebben, ben ik er zo van overtuigd dat God absoluut geen verantwoording aan mij of aan u of aan jou of die dat verschuldigd is. Absoluut niet. Want het gaat erom dat als wij vanmorgen belijden met elkaar, dat de barmhartigheden van God elke morgen nieuw zijn, dat dat ook op het moment is dat jij of u of ik door het lijden gaat. Weet u, de apostel Paulus die schreef in zijn tweede Korinthebrief aan de gemeente in Korinthe, toen het allemaal een klein beetje weer in orde kwam met die gemeente, want dat was een moeilijke gemeente, in tegenstelling tot de gemeente van de Filippenzen, dat was een goede gemeente, het was een levende gemeente, daar waren veel mensen die geestelijk leven hadden, en dat leven dat werd zichtbaar en merkbaar. Maar hij schrijft aan die gemeente in Korinthe, in die tweede brief, dan begint hij eigenlijk zo snel mogelijk om met een lofprijzing te komen, terwijl de apostel Paulus ook enorm veel lijden te verduren heeft gekregen vanuit die gemeente. Vanuit mensen die zich voordeden als apostelen, maar het waren schijnapostelen. Zij deden zich voor als boodschappers van God, terwijl dat niet zo was. En daarnaast was het zo dat er een heel groot deel van die gemeente, zo bijna niet allen, zich mee lieten voeren door deze schijnapostelen en meegingen doen om de apostel Paulus in een kwaad daglicht te stellen door broeders en zusters. Lijden, verdrukking. Uit een hoek waarvan je het niet verwacht. En wat begint de apostel Paulus daarmee in de eerste Korinthebrief? Dan zegt hij, geloofd, geprezen, zij de Vader der barmhartigheden, de God van alle vertroosting, als het gaat om troost, om het bewijzen van barmhartigheid, dan heeft dit alles in zich. Daar mekeert niets aan, aan de troost en aan de barmhartigheid van God. Let wel. De Vader der barmhartigheden, die beëert hij, en de God van alle vertroosting, en dan komt het, dan zegt Paulus, en dan wijst hij ook naar zichzelf, die ons troost in een klein beetje druk. Nee, er staat in al onze druk. Dus in elke vorm van lijden of het zijn, het verkeren in de druk. Het zij door dat wat mensen zeggen. Het zij door wat hij lijdt vanwege het feit dat hij een gezondene was van Jezus Christus en hij de opdracht zo duidelijk had ontvangen om het evangelie der genade, om dat wijd en zijd te verspreiden. Nou, daar heeft hij ook veel om moeten lijden. Maar dat kunnen we nog een beetje begrijpen. Maar er zijn nog zoveel andere dingen. Ook een stuk lichamelijk lijden, daar heeft apostel Paulus ook mee te maken gehad. Er was niet zomaar zoiets van, wij bidden om genezing, dat Paulus van zijn zwakheid verlost zou worden. En het is zo, nee. Blijkbaar had God een ander doel daarmee. En we lezen daar ook over in de Bijbel. Als Paulus zijn rug opengeslagen wordt in Filippi en in het blok gesloten wordt, dan is dat lijden. Dat heeft God niet verhinderd, terwijl de Heere God ook voor die dag, voor de apostel Paulus, had gezegd, mijn barmhartigheden zijn elke morgen nieuw. Ik ben de Vader van barmhartigheden. Ik ben de God van alle vertroosting, die niet altijd de druk wegneemt, maar wel troost in de druk. En dan zeg ik, wat is de Bijbel duidelijk? Wat is Gods woord duidelijk? Lijden, broeders en zusters, blijft je niet bespaard. Ik denk dat degene die het minst te maken hebben met een stuk verdrukking, en dan zou ik het willen brengen naar het feit dat wij te maken hebben vooral met een stuk geestelijke verdrukking, dat zij die werkelijk geestelijk leven hebben en werkelijk Jezus Christus willen volgen in hun leven en werkelijk Jezus Christus willen dienen, beseffen dat zoals Paulus deze brief begint door te zeggen over die broeders en zusters in Filippi, dat ze heiligen zijn en dat ze, dan bidt hij ze toe, genade en vrede zij u. Dan heeft hij het over mensen die geestelijk leven hebben. En die mensen die kunnen zowel getuigen van het feit dat ze door genade behouden zijn geworden. Dat ze door genade een ontmoeting hebben gekregen. Hebben ontmoet met God de Vader. Door de Heer Jezus Christus. Dat het mensen kunnen zeggen, mijn zonden zijn vergeven. Ik heb nieuw leven ontvangen. Ik mag hem volgen. Ik mag hem dienen. En wat nog meer belangrijk is, ik mag voortaan leven tot eer en verheerlijking van zijn naam. En dan wordt er gezegd, genade zij u. Ja, dat hebben ze ontvangen, maar dat gold ook voor elke dag. Want geen kind van God kan leven zonder de genade van God. Wij kunnen geen dag zonder die genade. Wij kunnen gewoon wat ons gewone leven betreft niet zonder die genade. Wij kunnen niet zonder de genade als we hem dienen. Wij kunnen niet zonder de genade van God als we hier vanmorgen bij elkaar komen om te luisteren naar wat de Heere God ons wil zeggen, waar hij ons bij wil bepalen. Genade zij u. En vrede zij u. Dat wil eigenlijk zeggen dat God het geestelijk welzijn van die broeders en zusters op het oog heeft. Let wel, het geestelijk welzijn. Hoe zitten wij hier vanmorgen? Bent u zich bewust? Of bent u het ermee eens? Of misschien niet? Maar dat God, die zichzelf openbaart in Jezus Christus, dat hij geen verantwoording aan u of aan mij verschuldigd is. Maar geloven wij, vertrouwen wij, weten wij het, dat deze God vanmorgen tegelijkertijd tegen u en mij zegt, ik ben de Vader, ik ben jouw Vader van barmhartigheid, en ik ben de God van al jouw vertroosting. Dus waar je troost nodig hebt, dat kun je van mij verwachten. Want ik zeg het zo, zo heb ik mij gepresenteerd in mijn Zoon en zo ben ik ook en zo doe ik ook. Gelooft u dat? Aanvaarden wij dat, broeders en zusters? En durven wij dan te zeggen, Heere God, dank u wel dat u zo bent en dat het geldt dat u barmhartigheden elke morgen nieuw zijn? Ook al voel ik het niet, ook al zit ik in de druk, al is er verwarring, al weet ik het niet, al zie ik het niet meer zitten, al zie ik tegen de dag van morgen op, of realiseer ik mij dat ik in een bepaalde lichamelijke toestand terechtgekomen ben, bijvoorbeeld een handicap of door een ongeluk of wat dan ook, dat het niet anders zal worden. En dat ik voor de rest van mijn leven gekluisterd ben aan een rolstoel of gekluisterd ben aan medicijnen of aan doktersbezoeken. Dat kan allemaal, want alles wordt niet weggenomen. Kan God dat niet? Ja, natuurlijk wel, dat hoef ik u niet te vertellen. Doet God dat niet? Ja, dat doet hij ook. Soms wel. Maar hij doet het alleen maar als het in zijn plan past. En ik denk, broeders en zusters, het is vandaag de dag zo enorm belangrijk om de Heere God te erkennen in wie hij is en in wat hij zegt. En om dat gewoon aan te nemen en niet daaraan te peuteren of God proberen in het ongelijk te stellen of proberen iets van God gedaan te krijgen door van alles uit de kast te halen. Ik vind het zo beschamend. Als wij daarmee zomaar voorbij gaan aan wat God zegt, dat hij de Vader van barmhartigheid is. En dat hij mijn God is die mij vertroost in al mijn druk. De apostel Paulus die schrijft verder in die tweede Korinthebrief dat hij zegt dat hij in de druk is gekomen, dat het zo erg was dat hij zei, voor mijn eigen leven betreft, zag ik geen uitkomst meer. Het was afgelopen met mij. En dan gaat hij ontdekken uiteindelijk waarom hij in die druk is terechtgekomen. Dan zegt hij, opdat ik niet op mezelf zou vertrouwen, maar op hem. Weet u, op mijn Vader. Mijn Vader die barmhartig is. Mijn Vader die mij vertroost in de druk. Zelfs nu ik aan mijn leven wanhoop. Er gaan natuurlijk wat uren voorbij. En Paulus die zal geworsteld hebben. Maar Paulus heeft zich vastgeklampt. Niet aan een of andere gebedsgenezer. Of aan een of andere geweldige prediker. Of aan gemeentegroepen of wat dan ook. Nee, hij klampt zich vast aan dat waarvan hij overtuigd is dat God de Vader van barmhartigheden is en de God van alle vertroosting. Die ook hem troost in deze druk. En als we het leven van de apostel Paulus bekijken. Ik denk dat de apostel Paulus, die heeft het ook heel veel over danken. Die mag onderwijzen dat een kind van God, die mag overvloeiende zijn van dankzegging. Ja, dan zeggen we als het goed gaat, ja, en als je geen probleem hebt en geen druk ervaart, dan is dat niet zo moeilijk. Maar als je ook druk ervaart, zoals Paulus dat ervoer en zoveel broeders en zusters om hem heen, medediensknechten, dan was dat er ook elke dag. Maar hij leert de gelovigen om overvloeiend te zijn in dankzegging. Heere God, dank u wel dat het u niet uit de hand loopt. Dank u wel dat u mij ziet, dat u van mijn omstandigheden weet. Dank u wel, Heere God, dat u mij door en door kent. Dank u wel dat u mijn leven leidt. U vraagt enkel van mij, vertrouw je mij? Geloof je mij? Geloof je wat zwart op wit in mijn woord staat? Dat ik wat hij heeft laten optekenen over zichzelf. Nou, we hebben vanmorgen een lied gezongen, een prachtig lied. Jezus is de goede herder. Jezus is het leven. Jezus is het Lam van God. Jezus is de vredevorst. Jezus is de Messias. Jezus is de verlosser. Enzovoort, enzovoort. Broeders en zusters, dat geldt. Als we dat belijden. Als we dat zeggen tegen hem. Vader, Heere Jezus, dank u wel dat u dat voor mij bent. Dat u dat voor mij bent, ongeacht de omstandigheden. Ongeacht wat me overkomt. Zaken waardoor ik soms helemaal onderuit ga. En die ik soms niet begrijp. En waar ik nooit een antwoord op krijg. Heere Jezus, dank u wel dat u mij kent. Ondanks dat hebt u mij lief. Hebt u dat wel eens gezegd? Heere Jezus, dank u dat u mij kent. En ondanks dat hebt u mij lief. Weet u, hij wil ons laten zien wie wij zijn. Hij wil ons confronteren met onze eigenaardigheden. Hij wil ons confronteren met ons zwalkend gedrag soms als christen. Hij wil ons confronteren met onze lauwheid. Alleen hij doet dat op een bijzondere wijze. Op een zeer bijzondere wijze. Zo heel anders als dat wij mensen dat kunnen. Wij zijn veel beter in het elkaar de oren wassen. En wij zijn soms een beetje blij zelfs. Zeg je nou, wat zeg je nou weer? Nee, wij zijn soms een beetje blij als we fouten zien bij andere christenen. Als een andere christen, vooral christenen die voorop lopen. Die zich elke dag inspannen om hem te dienen. En als je dan bij zo iemand een struikeling ontdekt of een verkeerd woord ineens, een slip van de tong, dan geeft dat eigenlijk best wel een voldaan gevoel. Gelukkig. Hij is ook een mens. Of zij. Maar zo gaat de Heere God niet met ons om. Als God zegt dat hij de Vader van barmhartigheid is, en als hij zegt, ik ben de God van alle vertroosting, dan mogen wij erop rekenen dat hij op een overvloedige, liefdevolle wijze met zijn kinderen omgaat. Ik zei vanmorgen vroeg tegen Rita, mijn vrouw, we hadden zo een korte gesprekje over dingen wat we gelezen hadden. En toen zei ik van, ja, wij hebben te maken met hulpverlening. Hè. Er zijn mensen bij ons in de ark die komen. En er is nu ook een persoon, hè, die is al een paar weken bij ons. En die heeft pastorale hulp nodig. En hoe vaak dat wij niet gezegd hebben van, ik erger me groen en geel. Hè, ik zeg het even eerlijk, hè. Als je alleen maar iemand tegenkomt die alleen maar klaagt en allerlei geestelijke praat doet. Maar als het dan erop aankomt, dan blijkt er helemaal niets van waar te zijn. En dan moet je tegen zo iemand zeggen van, volgens mij spreek je de waarheid niet. Nou, dat is hard. Dan zijn wij ineens liefdeloos. Hè? Zo gaat dat dan. Maar weet u, aan de andere kant zeg ik, dat zeiden we vanmorgen tegen elkaar, hoe ontzaglijk veel geduld heeft God met mij. En met u. Met al zijn kinderen. Hoeveel tijd investeert God in u en in mijn leven. Ook al bakken wij er niets van. En maken we fouten. Of zijn we soms helemaal niet toegewijd. Dat God dat verdraagt. En dat niet voor één dag. Maar hij is al jaren met ons bezig. Als je de Heer al jaren mag kennen. En dan word je zo klein, broeders en zusters. Dan word je zo klein. En dan ga je zeggen, dank u Heere Jezus dat u mij kent. Dat u mijn eigenaardigheden kent. Dat u mijn alles van mij weet. En dat u ondanks dat alles toch mij onvoorwaardelijk lief hebt. Is dat niet wonderlijk, broeders en zusters? Raakt dat ons hart niet? Hij houdt van ons. Ik hou niet van evangelie-predikingen waar alleen maar gezegd wordt van God houdt van jou. En that's it. Nee, dat is maar een half evangelie. Nee, God houdt zoveel van je. En dan moet je ook uitleggen hoe hij dat getoond heeft. Door zijn zoon. In niet minder dan de dood te geven. Omdat het nodig was, noodzakelijk was, dat hij de dood die wij verdiend hadden, om die te sterven. De enige manier om aangenaam voor de Heere God te worden. Aan wie wij als kind van God rekenschap hebben af te leggen. Nee, God is niet zo met ons bezig dat hij ons bang maakt. God wil ons laten merken dat als we er diep doorgaan, dat dat juist vaak de momenten zijn dat we teruggaan naar hem. Dat we daardoor gedrongen worden om te roepen tot hem. En misschien is dat alleen maar help. Maar als we dat doen, ja dan komt hij en dan troost hij en dan gaat hij iets doen wat geweldig groot is. Ik las ook het volgende. Daarom stellen wij er een eer in, het zij thuis, het zij in den vreemde, hem welgevallig te zijn. Want wij moeten alle voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdraagt wat hij in zijn lichaam verricht heeft. Dat bepaalt ons bij elke dag van ons leven. Wat doen wij in het lichaam waarin wij wonen? Kan dat het licht van God verdragen? Maar we mogen daar straks rekenschap van afleggen. Opdat datgene wat in hem verricht is, loon en kroon oplevert, eer voor hem. Nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Daar wij dan weten, schrijft Paulus dan, hoezeer de Heere te vrezen is, hoe eerbiedwaardig, hoe majestueus, hoe geweldig God is. En dat iemand die God afwijst, die niet anders kan dan hem te vrezen, om bang voor hem te zijn. Omdat het oordeel boven hem of haar leven hangt. Daar wij dan weten hoezeer de Heer te vrezen. Trachten wij de mensen te overtuigen. Dat was de drijf, de passie in het leven van Paulus. Voor God echter is ons bedoelen openbaar en naar ik hoop is het ook in uw geweten openbaar. Want de liefde van Christus dringt ons. Die tot het oordeel gekomen zijn als één voor alle gestorven is. Dan zijn ze alle gestorven en voor alle is hij gestorven. Opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem. Dat is Gods doel, dat we leven voor hem. En niet dat God overal een antwoord op moet geven, als een soort beloning dat wij besloten hebben, nou zeg ik het even heel menselijk, om hem te volgen. Let wel, het is genade als we hem hebben leren kennen en we op die weg geplaatst zijn, dat we hem kunnen volgen. En dat we elke dag de adem krijgen en de mogelijkheden krijgen om hem te volgen. En dat wij een vader van barmhartigheid en een God van vertroosting achter ons hebben staan, onder ons hebben, boven ons hebben, voor ons uitgaat. Ja, in alles wat er over God gezegd wordt, dat wil Hij voor ons zijn en dat is Hij ook voor ons. En wij mogen daar door leven in de wetenschap en in de overtuiging, ik ben niet meer van mijzelf, maar ik ben van Hem. En ik zie niet op mijzelf, maar ik zie van mijzelf af. Het gaat niet om mij. En als je een stukje verdrukking krijgt, Heere God, wilt u dan die verdrukking maar gebruiken ten goede? Ik denk, dit is zo'n geweldig thema in de schrift, omdat het gaat om de eer van God en om de eer van de Heer Jezus Christus, die ons straks in de heerlijkheid gaat brengen, hè, waarvan gezegd wordt dat het lijden van de tegenwoordige tijd, hier op aarde, dat weegt niet op tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. En de Bijbel spreekt over een korte tijd van lijden om ons daarna te volmaken. Wij leven nu nog in een aardse tent, maar straks wij hebben een gebouw bij God. Een eeuwig huis. Een eeuwig huis. Volmaakte rust, volmaakte vrede, geen verdrukking meer, geen lijden meer. Maar in volmaakte harmonie met onze hemelse Vader, de Vader der barmhartigheden. En in volmaakte harmonie met de Zoon, met de Heer Jezus Christus, die wij zullen prijzen als onze Verlosser. En als degene die bij ons was toen wij door de druk gingen. Alleen als wij het niet zeggen, als wij niet naar Hem toe gaan, dan ervaren we het ook niet. En zelfs dan trekt God zijn handen niet van ons af. Want u bent gekocht en betaald. En daarom staat er, verheerlijk dan God met uw lichaam, de tent waarin wij wonen. Broeders en zusters, dan komt de kracht van de Heere God, die komt openbaar. Ik lees u nog een tekst uit de Korinthebrief. Maar, en dan gaat Paulus, die spreekt over zijn lijden, wat hij meemaakt. Maar hij heeft tegen mij gezegd, mijn genade is voor u genoeg. Ja, dat klopt. Hij is de Vader der barmhartigheden, de God van alle vertroosting. Paulus, het is genoeg voor jou met de druk waarmee jij moet omgaan. Want, zegt de Heere God, en dan gaan we het doel van die verdrukking ook leren zien. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Als wij geconfronteerd worden en wij de lessen van God aannemen, dat wij, als we in de verdrukking komen, dan voel je je toch zwak, dan verliest je alle kracht om verder te gaan. Dan zie je geen hoop. Dat drijft ons uit naar Hem. En dan staat er, daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, zegt Paulus. Die heeft dat ontdekt. En Paulus is als het ware het prototype van een echte christen. En wij mogen best naar de apostel Paulus, daarom zei hij ook, word mijn navolgers zoals ik Christus navolg. Dus het gaat ook aan geen enkele christen voorbij. En dan staat er, daarom zal ik liever roemen in mijn zwakheden, en dan komt het, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Of de NBG zegt het eigenlijk ook heel mooi. Opdat de kracht van Christus over mij komen. Als een zegen van God. Er staat niet opdat de verdrukkingen en het lijden wordt weggenomen. Nee, er staat opdat de kracht van Christus in mij wonen of over mij komen. Dus dan komt de kracht van God openbaar. Dwars door onze zwakheid, gebrokenheid, kleinheid, wat we ook hebben, dat wordt dan openbaar. Als we in de druk zijn van ziekte, als we in de druk zijn van, van nare dingen die je meemaakt op je levenspad. Misschien in je werkkring, misschien op school. Misschien gewoon in je huisgezin, waar het gewoon niet fijn, waar het geen blij gezinsleven is. Allerlei zaken kunnen er zijn waardoor je druk ervaart. Maar hij zegt dat die kracht van hem dan juist openbaar wordt. In dat wat we doen en dat wat we besluiten, in dat wat we zeggen. Geweldig is dat. Dat is totaal anders als dat mensen het zouden doen. Maar het is, kijk maar om u heen, broeders en zusters. Hè, wij zijn als het ware, als klei in de hand van de pottenbakker. Wij zijn als het ijzer in de hand van de smid. Wij zijn personen die uit het juiste hout gesneden zijn. Of met andere woorden, God ziet het beeld van zijn zoon in ons. En hij heeft ons uitgekozen, zoals een beeldhouwer een stuk steen uitkiest en daarvan tevoren al ziet, ja, dit stuk steen is geschikt om dat beeld wat ik voor ogen heb, om dat uit te hakken. Het enige wat er moet gebeuren is dat datgene wat niet bij dat beeld hoort, dat moet weggehakt worden. Het beeld van Christus, God ziet dat in u en in mij. En dat betekent ook een weg van lijden hoor, en van druk, van verdrukking. En niet altijd van genezing. Mogen er wel om vragen, gaat het niet om. Wij mogen vragen of bepaalde druk weggenomen mag worden. Maar als hij dat niet doet, of als God geen antwoord geeft, zeg dan tegen hem, Heere, dank u dat u mijn vader bent. U bent barmhartig. En uw barmhartigheden zijn ook vandaag nieuw. U geeft het. U bent erbij. U weet het, Heere God. Laten we dat volmondig met ons hele hart belijden. O broeders en zusters, dan gaat het gebed wat de apostel Paulus bad voor die Filippenzen. Hij dankte voor die mensen, maar hij bad ook voor ze. En dan zegt hij in vers 9, en dit bid ik, dat uw liefde, de liefde die zij ontvangen hadden, hè, zoals hij dat ook schreef aan de Romeinen, dat God de liefde, zijn liefde in onze harten heeft uitgestort door de Heilige Geest die in u woont. Dan zegt hij, dat uw liefde, dan gaat het om de agape liefde, die hebt u ontvangen. Maar dan zegt hij, daar moet het niet bij blijven. Die liefde, dan staat er, dat die, ik bid dat die liefde nog steeds overvloediger wordt. Al zou je dan stoppen, dan denk je, ja, wat bedoelt hij daarmee? Dat we nog heel lief doen tegen de mensen en dat als iemand een beetje onwillig is of dat iemand niet geholpen wil worden, of dat je alleen maar aai over de bol geeft? Nee. Nee, er staat dat uw liefde overvloedig wordt in kennis en in alle fijngevoeligheid, opdat u kunt onderscheiden waarop het aankomt. Hier gaat het niet om kennis, waardoor je dan liefde gaat ontvangen. Nee, de basis is de liefde van God die in onze hart is uitgestort. En die liefde die gaat ten eerste uit naar de Heere God en naar de Heere Jezus. Om hem beter te leren kennen. Om ingewijd te worden in de diepte van wie hij is. En dan gaan we blij worden. Niet alleen maar als een tekst die we op de zondagschool geleerd hebben. Uw barmhartigheden zijn elke morgen nieuw. Groot is uw trouw. Nee, dan zeggen we, Heer, dank u dat uw barmhartigheid er ook voor mij is. Dat u zo met mij omgaat. Vader, dank u wel. En als wij gaan danken, dan gaan wij eren. Daar gaat het om. En dan hebben wij een boodschap aan de wereld. Dan wordt de kracht van Christus in ons leven openbaar. Als wij door verdrukking gaan en anderen zien dat, dan vragen ze zich af, hoe kun je nou nog staande blijven? Hoe kun je nou je taak nog oppakken? Ja, dat is niet, dat zijn wij niet. Nee, dat is de kracht van Christus die ons in staat stelt om juist te midden van verdrukking en zwakheden een getuige van hem te zijn. Om het getuigenis, het evangelie uit te dragen. Daar heeft de apostel Paulus, want u hebt het wel gelezen, hè, in vers 18, dan zegt hij, maar wat dan nog? Wat dan nog? Ja, er waren lieden die verkondigden het evangelie. Die verkondigden echt het evangelie, het zuivere evangelie. Alleen, zij deden dat vanuit een vleeselijke gezindheid. Zelfs dat is blijkbaar mogelijk. En waarom verkondigden bepaalde lieden het evangelie? Want hij zegt, ik wil dat jullie dit weten, dat mijn gevangenschap, dat heeft veel meer gewerkt tot bevordering van het evangelie. Want broeders en zusters, die hebben nog meer vrijmoedigheid gekregen om onbevreesd, zonder bang te zijn, het evangelie onder de verdrukking uit te dragen. Wat een geweldig werk van God heeft hij hierdoor, ja, in die harten van die gelovigen in Filippi zien waar worden. Maar hij zegt, ja, het is ook tot het hof gekomen. Het dient zijn doel. En dan zijn er ook nog mensen die te midden van de gevangenschap, Paulus zit in de gevangenis, hij is van zijn vrijheid beroofd. Hè, en we weten ook dat uiteindelijk de doodstraf aan hem voltrokken is. Maar dat er dan, terwijl hij in de gevangenis zit, broeders en zusters zijn in Filippi, die er alles aan doen om het Paulus nog zwaarder te maken. Om zijn verdrukking nog groter te maken. Want dat zegt hij. Sommigen prediken weliswaar Christus uit afgunst en ruzie. Ze dachten, nu is Paulus weg, nu zullen wij eens even laten zien wat wij zijn. Wat wij voor predikers zijn. En ze brengen het zuivere evangelie. Alleen hun hartsgesteldheid was bedorven. Het waren verkeerde, het waren ongeestelijke mensen. En dan zegt Paulus, dan zou je zeggen van nou ja, wat gaan we daaraan doen? Dan zegt hij nou, de eerste verkondigen Christus wel uit eigen belang. Niet zuiver, met de bedoeling aan mijn gevangenschap verdrukking toe te voegen. Nou, dat is geen liefde. Dat is geen liefde. Maar de laatste uit liefde, omdat zij weten dat ik tot verdediging van het evangelie gesteld. Dat is die andere groep. Dat zijn die geestelijke broeders en zusters. Die verkondigen het evangelie vanuit het juiste motief. Namelijk dat de liefde van Christus het is die hen dringt. En dan zegt Paulus uiteindelijk, dan zou je zeggen, ja, nou heeft hij van die mensen, heeft hij een heel hoop problemen er nog eens een keer bij. Hij hoort dat, hij kan er niets aan doen. Hij hoort dat dat plaatsvindt bij die gemeente. En hij ja, dat moet hem als mens innerlijk een hele hoop verdriet gedaan hebben. Maar wat zegt hij dan? Ach, wat dan nog? Christus wordt verkondigd. Of het nu is als een voorwendsel of in waarheid, daarover verblijd ik mij en zal ik mij verblijden dat het evangelie doorgaat. Kijk, Paulus is even anders als hij hoort van mensen die een verdraaid evangelie brengen, hè? Gelaten 1. Dan wordt Paulus furieus, want dan blijkt dat het evangelie, de boodschap van God, die wordt verdraaid. En dan zegt hij, nou al zouden er engelen uit de hemel komen die u een andere evangelie brengen dan dat ik u heb mogen brengen, die zij vervloekt. Dat is uit het rijk der duisternis. En dan is zij furieus. Maar hier, hij draagt de druk, de verdrukking van mensen die hem jaloersgezind zijn, die jaloers over hem zijn. Die het uit eigen belang doen. Nou, vreselijk is het, hè. Stel je voor dat je in de gemeente zou zitten hier in Ermelo. En dat je zondagsschoolwerk doet. Of dat je evangelisatiewerk doet op straat misschien wel. En dat je dat zou doen uit eigen belang. Om te laten zien, kijk eens hoe goede christen ik ben. Of dat ik er beter om mag worden. Nou ja, Paulus die veegt daar wel de vloer mee aan, maar hij zegt, joh, als die verdrukking nou over mij komt, dan draag ik dat. Weet u, want hij heeft ontdekt dat al die verdrukkingen, al die moeite, het doel van de Heere God dienen, ook op zijn leven, maar ook op u en mijn leven, dat wat hij zegt in vers 20, dat zoals altijd Christus ook nu groot gemaakt mag worden in mijn lichaam. Of het nu door het leven is, met al zijn verdrukkingen en al zijn lijden, of dat het zelfs door mijn dood is, het leven is mij Christus. Ik richt me niet op dat over mij komt aan verdrukkingen. Ik richt mij ten alle tijden op de Heere Jezus. Want daar heeft hij van gesproken. Dat door uw gebed van de gelovigen en de ondersteuning van de geest van Jezus Christus. Daar weet hij van. Hij wordt ondersteund door de geest, de Heilige Geest. De geest van Christus. Die er net zoals de woorden van God elke dag is. Mijn barmhartigheden zijn elke morgen nieuw. Broeders en zusters, misschien zegt u vanmorgen, ik vind dit helemaal niks. Nou, dat kan. Dan heb ik een probleem. Dan heb ik een beetje druk te verduren. Want ik vind het natuurlijk veel fijner als iedereen zegt van, nou, ik heb een goede boodschap gehoord. Het was een fijne preek, met mooie voorbeelden. Het was geweldig. We kunnen er weer even tegenaan. We zijn hier niet voor niks naartoe gegaan. We hebben niet anderhalf uur zomaar even apart gezet. Maar daar gaat het niet om. Weet u, ik geloof en ik strek me ernaar uit. En ik geloof dat alle predikers die hier komen, en dat hoop ik ook. En ik hoop dat ik zelf zo'n prediker mag blijven. Dat het om niemand anders gaat als Christus. En wat ik zeg veel. Dat besef ik. Maar dat kan ik niet uit eigen kracht. Ik verwacht het ook niet van mezelf. Maar ik geloof met heel mijn hart. Dat wat God zegt in zijn woord. Dat het waar is. En wat hij van zichzelf zegt. Dat is geweldig groot. Dat kunnen we niet genoeg benadrukken. Die God is met ons. En dan zeggen wij, Heere God, doe aan mij wat in uw ogen wel behagelijk, wat tot uw eer is. En ik weet niet wat dat betekent, maar God is met ons bezig. Nogmaals, dank u, Heere Jezus, dat u mij door en door kent. Denk daar even over na. Hij kent, hij weet alles van u. Hij weet wat er in uw hart is. Hij weet wat u denkt. Hij weet wat u wilt. Hij weet wat u zegt. Hij weet wat u doet. In elk detail van uw leven. Hij kent u. Hij weet van al die dingen. En hij hoopt, dat geloof ik, dat we met alle dingen, het zij goed, het zij kwaad, dat we ermee naar hem gaan en zeggen, Heere, ik wil leven tot uw eer, maar hij heeft ons lief. Hij heeft u lief. En omdat hij u lief heeft, ontvangt u ook de vrijmoedigheid om met alles waar u zich misschien voor schaamt, of waar jij je misschien voor schaamt, om daarmee naar hem toe te gaan. Hij weet het toch wel. Maar als we het zelf oplossen, komt er niks van terecht. Dan kan de kracht van Christus niet over ons komen of in ons werkzaam zijn. Dan blijven de donkere akkers, hè, zoals wij die zoveel in Groningen hebben, dan blijven het donkere akkers zoals het in de winter is. Zwarte grond. Maar als de kracht van Christus, of als de scheppingskracht weer werkzaam wordt, dan komt er van alles boven de grond. Laatst reed ik langs een akker, die was helemaal paars. Ik weet niet wat ze daar verbouwen, geen bloemen. Maar ik weet niet wat voor soort groente of zo, maar het was één prachtige paarse gloed over dat hele land. Wat geweldig. Als u kijkt naar die bloemen, dat is wat de kracht van God doet. En zo maakt hij ons tot een fleurige bos bloemen, tot eer van Hem. En dan wordt u een reden tot blijdschap voor anderen. Mag God ons daarin zegenen, broeders en zusters, in Jezus' naam. Amen. Zullen we de Heere danken. Heere God, trouwe Vader in de hemel, wij begrijpen nog zoveel dingen niet van U. Maar wij geloven wel dat wat er wordt gezegd in uw heilig woord over wie u bent. En waar we vanmorgen ook gezongen hebben. Dat u de Ik Ben bent. Wij geloven dat u de schepper bent van hemel en aarde. Wij geloven dat u de Vader van barmhartigheid bent. De God van alle vertroosting. Wij geloven de wijze waarop u uw liefde hebt geopenbaard aan de wereld waarin wij woonden, in die gevallen, gebroken wereld. Een wereld die met de rug naar u toe staat en ook wij stonden met de rug naar u toe. Maar wij geloven dat u uw liefde op de wijze geopenbaard hebt zoals we dat hebben leren kennen door de blijde boodschap van het evangelie. Dat u, Heer Jezus Christus, bereid was om de heerlijkheid achter u te laten en in opdracht van uw Vader neer te dalen hier op aarde als het manna uit de hemel. Om aan de mensheid, ja, om voor de mensheid het brood des levens te zijn. En waarvan u gezegd hebt dat wie dat brood eet, zal in eeuwigheid niet hongeren. Dank u, Heere, dat u dat hebt gedaan. En dat u ook een weg van lijden hebt gezien, laten zien. En dat u zelfs in uw woord hebt laten optekenen dat het genade is, dat als wij rekening houden met u in ons leven, dat we dan lijden moeten voortduren. Heren, en toch willen wij vanmorgen zeggen, wij geloven dat u boven het lijden staat en boven alle andere dingen. Boven ons leven, boven onze zwakheden, boven onze kleinheid. Heren, u bent er. En u hebt ons lief, Heren. En u leidt ons. Ja, Heren, wij willen rekening houden met u in ons leven. En dat niet alleen voor de zondag, maar voor elke dag. Elk moment in ons leven. En ons gebed is, Heren, net als dat Paulus bad voor die gelovigen in Filippi, dat de liefde die u in onze harten uitgestort hebt, dat die liefde overvloeiende mag worden. Dat we mogen overstromen van die liefde die naar u uitgaat in de eerste plaats. Dat we u beter leren kennen, dat we dieper inzicht krijgen in dat wat u bent en dat wie u bent en wat u doet, Heren. Dank u wel dat u dat wilt doen. Heren, u ziet naar ons om. U zag om naar zoveel mensen die in de Bijbel genoemd worden. Maar u ziet ook naar ons om. En ook vandaag is uw barmhartigheid daar. Laat u ons niet aan ons lot over. En is het ook niet zo dat u ons uit het oog verliest. Maar dat u juist daar bent wanneer wij in de druk verkeren. Om ons op te tillen. Om ons de kracht te geven. Om juist dan te kiezen voor de weg van Jezus. Zoals u, Heer Jezus, in alles wat u overkwam, ons een voorbeeld hebt nagelaten. Opdat wij in uw voetsporen zouden treden. Dat als u gescholden werd of als u leed, niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Heere, u bent rechtvaardig. Heere, u bent goed. U bent liefde. U bent geest. U bent heilig. U bent barmhartig. U bent een God van troost. En daarom, Heere, zijn we niet bang. Maar mogen we zeggen, de Heer is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levensveste. Voor wie zou ik vervaard zijn? Toen boosdoeners op mij afkwamen om mijn vlees te eten, zijn ze zelf gestruikeld. Heere, u prijst ons zalig als we de weg, de God van Jacob, tot onze hulp hebben. En daar danken we u voor. Zegen ons, Heer, in deze dag. Zegen ons, Heer, en leid ons, Heer, dwars door alles heen, ook in de komende week. En geef ons, Heere, dieper inzicht te krijgen in wie u bent. En uw liefde hebben met ons hele hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand, met heel ons lichaam. U te dienen is mijn eer, zoals een oud lied dat zegt. Geprezen zij uw naam. Dank u wel voor uw genade deze morgen. Halleluja. Amen. Genade en vrede zij u van God onze Vader en van Jezus Christus zijn Zoon. Ja, dat de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God, de Vader der barmhartigheden, de God van alle vertroosting en de troostvolle leiding en kracht van de Heilige Geest met een ieder van ons zijn en blijven. Het zij in de druk, het zij in de moeite. Maar Heere, dank u wel dat u ons kent en van ons houdt. Ja, dat dat met een ieder van ons mag zijn en blijven, totdat hij weer komt. En daar zien we naar uit. In die verwachting leven wij. Te zijn bij u. En onze intrek te mogen nemen in dat eeuwige huis, in gemeenschap met u. Geprezen zij uw naam. Halleluja. Maranatha. Amen.